Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het Belgische Kartamundi is zijn positie als wereldmarktleider in het maken van bordspellen kwijt. Na corona is de spelletjeshype weer gaan liggen, waardoor het bedrijf een Iers fabriek moet sluiten en banen schrapt in de VS. De tankerrederij Euronav heeft een nieuwe raad van bestuur. Op de bijzondere algemene vergadering kwam het gisteren verrassend genoeg niet tot een harde confrontatie tussen de twee grootste aandeelhouders. En de federale regering wil de waterstof-economie in ons land van de grond krijgen. Daarom geeft ze 30 miljoen euro aan 6 innovatieve projecten van bedrijven zoals Bekaert en Colruyt Groep. Het is vrijdag 24 maart. Welkom.
De 7. 1.
Monopoly, Risk en Cluedo zijn maar een paar van de wereldberoemde bordspellen die in de Ierse vestiging van Kartamundi van de band zijn gerold. De bekende Turnhoutse maker van de bordspellen en speelkaarten moet de Ierse fabriek nu sluiten. 230 mensen verliezen hun job en er sneuvelen nog eens 90 banen in de VS. De herstructurering is een grote stap achteruit na een overname in 2015. Toen nam Kartamundi twee fabrieken van de Amerikaanse speelgoedreus Hasbro over en werd het Turnhoutse bedrijf wereldmarktleider in de productie van bordspellen. Maar die leidersrol spelen ze nu dus kwijt. Tijd collega Jan de Schamfelaren van onze redactie Ondernemen. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Waarom sluit Kartamundi die fabriek in Ierland, Jan? En verdwijnen die jobs in de VS?
Wel, er zijn eigenlijk meerdere factoren die spelen. Tijdens de pandemie is de verkoop van bordspellen wereldwijd gestegen. Er zijn ook heel wat bedrijven die productiecapaciteit hebben bijgezet. Niet Kartamundi zelf, maar wel elders in de wereld. Intussen is de vraag genormaliseerd, waardoor dan nu de wet van de sterkste geldt, de wet van de goedkoopste. En door de hoge kosteninflatie in Europa en in het Westen in het algemeen kan Kartamundi die strijd niet meer aan, zeker niet tegen China. En de CEO van Kartamundi heeft gezegd van die fabriek in Ierland bijvoorbeeld, die was maand na maand verlieslatend, was niet meer recht te trekken, waardoor de beslissing is genomen om die te sluiten.
Oké, hoe staat het bedrijf er verder voor? Jan, is het alleen maar kommer en kwel?
Wel, Kartamundi is een groot bedrijf. Die hebben 3000 werknemers wereldwijd. Mm-hmm. En bordspellen is niet het enige dat ze doen. Ze zijn ook een zeer grote producent van kaarten. Dat zijn speelkaarten die we kennen om te wiezen. De kaarten die in casino's gebruikt worden. Maar ook ruilkaarten, zoals die van Pokémon of Magic the Gathering. Mm-hmm. En dat is een business die nog altijd zeer goed loopt. En dat bewijzen ze ook, want eind vorig jaar heeft CEO aangekondigd om 4 fabrieken bij te zetten in de wereld. Onder andere in Turnhout, maar ook in Japan, Mexico, Duitsland. En dat is al bij alles samen goed voor een investering van 80 miljoen euro.
Dankjewel, Jan.
Graag gedaan.
2.
Betfirst, de Belgische specialist in sportweddenschappen, staat in de etalage. Aandeelhouders zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar voor het bedrijf. Dat is onze redactie te weten gekomen. Momenteel hebben de Waalse familie Le Audet en haar mediagroep IPM nog de meerderheid van de aandelen van Betfirst in handen. De familie zit ook achter kranten zoals La Libre en La Dernière Heure. In overleg met andere aandeelhouders zoeken ze nu een nieuwe eigenaar voor Betfirst. Gebeurt via de zakenbank Rothschild. Die heeft al gepolst naar interesse bij kandidaat-overnemers of investeerders, maar dat proces zit nog in een prille fase. Betfirst staat in de top 3 van belangrijkste gokbedrijven voor sportwedstrijden in ons land, na Unibet en Bwin. Bij de oprichting in 2010 had Betfirst een omzet van 1,5 miljoen euro. Intussen is dat 50 miljoen. Binnenkort wordt trouwens een verbod ingevoerd op gokreclame, maar dat zou voor Betfirst, volgens ingewijden, geen al te grote financiële gevolgen hebben.
3.
Een opvallende wending in de zeeslag rond tankerrederij Euronav. Er lijkt op een of andere manier toenadering te zijn tussen de twee grote aandeelhouders die eigenlijk elk een andere kant op willen met de rederij. Enerzijds heb je de Belgische familie Saverys met hun rederij CMB en anderzijds John Fredriksen van de Noorse concurrent Frontline. Die hebben alle twee 25% van de aandelen van Euronav in handen. Gisteren op de algemene vergadering hebben beide kampen elkaars kandidaatbestuurders verrassend genoeg gesteund. Koen Lambrecht van onze beleggerredactie. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Jij was op die vergadering. Koen, waar draaide dat juist op? Het was een belangrijke stemming, hè?
De familie Savaris, die dus 25% van de aandelen in handen heeft, zij wilden de hele raad van bestuur van Euronav vervangen.
Mm-hmm.
Waarom deden zij dat? Omdat zij Euronav een heel andere richting willen laten uitgaan. Zij willen dat Euronav naast olie ook groenere brandstoffen gaat vervoeren en ook dat de rederij meer gediversifieerd wordt. Euronav had erop een tegenvoorstel gedaan. Zij wilden eigenlijk de raad van bestuur behouden.
Mm-hmm.
Maar ze stelden ook voor dat de twee grote referentieaandeelhouders die er nu zijn, dus enerzijds CMB, anderzijds Frontline, dat die ook elk twee bestuurders zouden kunnen benoemen.
Oké, uiteindelijk hebben de aandeelhouders dan twee van de vijf bestuurders weggestemd. Maar nog opvallender is dat zowel de Belgische paterfamilias Mark Savaris als ook die Noorse scheepmagnaat John Fredriksen nu een zitje hebben. Dat is een verrassing.
Ja, toch wel, omdat de bestuurders die CMB, dus de familie Savaris, had voorgesteld en die Frontline en Fredriksen hadden voorgesteld, dat die elkaar gesteund hebben bij de goedkeuring van die voorstellen, ga ik maar zeggen. Nu, de familie Savaris en Fredriksen, die kennen elkaar al jaren. Dus er was ergens een vorm van respect waarschijnlijk, wederzijds respect. Maar anderzijds, ze hebben er alle belang bij dat Euronav verder goed blijft bloeien. Als je bedenkt hoeveel ze er allebei in geïnvesteerd hebben.
Mm-hmm.
Dat loopt dus in de honderden miljoenen die ze betaald hebben om die aandelen te verwerven.
Daarin lijken de twee kampen elkaar dus wel ergens gevonden te hebben, Koen. Wat betekent dat nu voor de toekomst van Euronav?
Nu, is het conflict daarmee van de baan? Dat is helemaal niet zeker. Ik vermoed dat er in de nieuwe raad van bestuur toch wel enkele hevige discussies zullen gevoerd worden.
Mm-hmm.
De vraag is nu natuurlijk, welke richting zal dat uitgaan met Euronav? We kunnen vermoeden dat de strategie een beetje zal worden bijgestuurd, gewoon omdat CMB een heel andere visie erop heeft. En dat het dus een beetje de groenere kant zal uitgaan, maar het is afwachten.
Dankjewel, Koen.
Graag gedaan.
4.
De beurswaakhond FSMA onderzoekt verdachte transacties in Telenet-aandelen. De FSMA vermoedt dat sommige beleggers vorige week aandelen van Telenet gekocht hebben met voorkennis. Vorige week donderdag werden in een uurtijd bijna 145.000 aandelen van Telenet verhandeld, ongeveer het gemiddelde van een volledige beursdag. Dat heeft de toezichthouder FSMA gealarmeerd, die besliste toen om de handel in Telenet op te schorten. Na dagen van radiostilte kwam er dan eindelijk meer duidelijkheid. De Amerikaanse Liberty Global biedt €22 per aandeel, omdat het Telenet van de beurs wil halen. Wie vorige week op het nippertje nog aandelen gekocht heeft, maakt daardoor een snelle winst van bijna 50%. De FSMA gaat nu elke aankoop van vorige week donderdag onderzoeken met de hulp van de brokers. En de toezichthouder zoekt uit wie informatie had over het bod van Liberty. Werknemers bij Telenet, zakenbankiers of zakenadvocaten bijvoorbeeld. Wie gehandeld heeft met voorkennis riskeert een boete. Maar voor de overtreders is de publicatie van hun naam vaak nog het ergst. Naast de FSMA kan ook het parket optreden.
5.
De federale regering geeft €30 miljoen subsidies aan 6 innovatieve waterstofprojecten. Zo wil ze de industrie afhelpen van fossiele brandstoffen. Bedrijven konden een aanvraag indienen om steun te krijgen voor een onderzoeksproject. En daar kwam heel wat respons op. Uit de 36 ingediende projecten zijn er uiteindelijk 6 geselecteerd van bedrijven zoals Bekaert, Colruyt Groep en Fluxys. David Adriaan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Jij bent energiespecialist hier op onze redactie. David, leg eens uit, waarom trekt de regering zoveel geld uit voor waterstof?
Ja, de regering zet al een hele tijd in op waterstof. Ze heeft een waterstofstrategie en die dient vooral om te zorgen dat de industrie kan vergroenen. Waterstof wordt gezien als een alternatief voor fossiele brandstoffen. En met de oorlog in Oekraïne is die strategie eigenlijk nog uitgebreid. Europa van zijn kant ziet waterstof ook als een middel voor een soort industriële revolutie. België wil daar ook aan meedoen en hoopt dat Belgische bedrijven technologie zullen kunnen ontwikkelen en exporteren. En België ziet ook een rol in de doorvoer van waterstof naar andere landen, een beetje zoals met aardgas nu is. En om dat allemaal, dat nieuwe waterstof-ecosysteem te stimuleren, wordt er nu geld gestopt in onderzoeksprojecten.
Oké, 6 projecten krijgen nu subsidies. David, wat gaan die bedrijven zoal doen met dat geld?
Het gaat om heel veel diverse projecten. Bekaert zit in 2 verschillende projecten. Die gaan rond nieuwe technologie om waterstof te produceren en te transporteren. En dan zijn er ook een aantal projecten van bedrijven die de waterstof-economie willen uittesten. Het zijn heel concrete zaken van productie van waterstof op zee of productie op land, bijvoorbeeld op de site van Umicore in Ole, waar die dan het geproduceerde waterstof rechtstreeks zal verbruiken.
Oké, zit er echt wel een toekomst in dat waterstof? David, je hoort er ook wel veel kritiek op, hè?
Ja, waterstof, het is een beetje een hype volgens sommige mensen. Er worden heel veel projecten aangekondigd. Er worden heel veel toepassingen ontwikkeld, uitgedacht. De ene is volgens specialisten al wat nuttiger dan de andere. Verwarming en transport, auto's op waterstof, worden sommige specialisten wel afgeraden, omdat daar heel veel energieverlies zou zijn.
Mm-hmm.
Anderen zeggen dat dat toch wel iets is waar we moeten naar kijken, omdat het een alternatief is die we nodig hebben voor de toekomst. Er zijn natuurlijk ook nog vragen bij van waar moet die waterstof allemaal vandaan komen? En waterstof komt niet vanzelf voor, we moeten die maken. Ofwel uit aardgas, dat is niet groen, ofwel uit groene energie, zon en wind. Maar daar zullen we waarschijnlijk nooit genoeg in Europa van kunnen maken. Dus we zullen uit verre landen moeten invoeren. En daar zijn natuurlijk ook nog wel vraagtekens en kritiek op. Maar die projecten zullen misschien net een deel van die vragen kunnen beantwoorden.
Dankjewel, David.
Graag gedaan.
6.
Techreus Apple wil zich vanaf nu ook storten op de productie van grote Hollywoodfilms. Die zullen dan eerst op grote schaal in de cinema's uitgebracht worden en nadien pas op het streamingplatform Apple TV+. Die strategie is een echte gamechanger, want tot nu toe bracht Apple films en series exclusief uit via zijn eigen streamingplatform. Maar Apple TV Plus hinkt nog achterop tegenover concurrenten zoals Netflix, Amazon of Disney Plus. Apple wil nu de achtervolging inzetten door kaskrakers te produceren. Als die een succes zijn in de cinema, kan dat extra abonnees naar die streamingdienst lokken, waar de films dan exclusief te zien zullen zijn. Productie van films is voor Apple op zich geen probleem. Het bedrijf heeft een eigen studio, maar nog geen ervaring met wereldwijde filmreleases in cinema's. Volgens persagentschap Bloomberg heeft Apple al filmstudio's benaderd om de komende jaren samen grote Hollywood-producties naar de zalen te brengen. Zo gaan om films van grote namen zoals Martin Scorsese en Ridley Scott. Niet min, maar Apple zou voor zo'n Hollywood-producties dan ook tot $1 miljard per jaar uittrekken.
7.
Dan even terugkeren naar een van de verhalen van deze drukke nieuwsweek. De CEO van Plopsaland, Steve van den Kerkhof, die door moederbedrijf Studio 100 aan de kant werd geschoven. Nadat we hier bij de tijd getuigenissen hadden uitgebracht over toxisch leiderschap. Werknemers die werden vernederd, verdeel- en heerstactieken en een doorgedreven 24/7 cultuur. Daarbij werd Steve van den Kerkhof alom aangewezen als de architect van die bedrijfscultuur. Daar gaan we in de krant van morgen, zaterdag, verder mee aan de slag. Goedemorgen, Sophie van Lommel.
Goedemorgen, Bert.
Chef Weekend hier bij de tijd. Sophie, wat gaan jullie daar morgen mee doen?
Wij vragen ons af of de toxische leider ook kan detoxen. Ben je een geboren toxische leider of word je er een en kan je het ook ontworden? Welke inzichten leven er daarover? Welke praktijken passen bedrijven zelf toe? Dus hoe kan je verder na een case van toxisch leiderschap? Of wat als je beschuldigd wordt als leidinggevende van toxisch leiderschap? Hoe ga je dan verder?
Interessante vragen waar we een antwoord op zullen krijgen morgen. Sophie, wat is verder het aanbod in de weekendkrant?
We trekken naar Zurich. We gaan daar een kijkje nemen op de paradeplaats. Ah. Waar dat de bank Credit Suisse en UBS op nauwelijks enkele tientallen meter van elkaar liggen. Zware rivalen. Nu zitten ze samen in een gedwongen huwelijk. En we vragen ons af wat dat betekent voor het imago van Zwitserland, maar ook voor de economie van het toch belangrijke bankenland.
Mm-hmm.
Daarnaast hebben we ook een interview met Caroline van der Plas, de bekende topvrouw van de boerenburgerbeweging die toch met glans de Nederlandse verkiezingen gewonnen heeft.
Ja.
En we gaan ook naar Finland. De federale regering is op dit moment met Engie aan het onderhandelen over de factuur van de berging van kernafval. Maar in Finland staan ze daar al veel verder mee en krijgen we een blik op de toekomst van die kernafvalberging.
Klinkt super interessant allemaal. Dankjewel, Sophie.
Graag gedaan.
Allemaal te lezen dus in de tijd dit weekend. Kopen die krant of lezen in de app of op tijd.be. Daarmee zit de laatste de 7 van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer. Dan blikken we zoals steeds vooruit naar de week die dan start. Deze keer is dat met de tijdcolumnist Rick van Kouwenaard. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd.
voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.